Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
And we're going to turn now to those western wildfires that have torched more than 1 million acres of land in a dozen states. The crisis is so severe that more than 16,000 firefighters and support personnel are battling nearly 70 wildfires.
Het KNMI geeft code rood af voor Zuid-Limburg vanwege overstroming in het gebied door extreem zware regenval.
Wat ik gisteren meegemaakt heb is dat ik gisteren een rivier in mijn tuin had. Van ongeveer 40 meter breed hier vanaf hier van het hek tot aan 40 meter dik achter de tuin.
Van extreme hitte en bosbranden in Canada en de Verenigde Staten tot extreme regenval in Limburg. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds vaker voelbaar. Wordt het niet eens tijd om echt in de crisisstand te gaan staan voordat het nog erger wordt? Gewoon hup met Nederland binnen 10 jaar compleet CO2-neutraal. Of liever nog, CO2-negatief. Dat we als land meer CO2 uit de lucht halen dan dat we uitstoten. Wat zou er voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over een ambitieus plan. Een extreem ambitieus plan. Bij de Volkskrant vroegen we lezers een zeer ambitieuze missie in te sturen voor Nederland. Te realiseren voor het jaar 2030. Pak die CO2-uitstoot nou eens echt goed en snel aan, stelden veel lezers. Wees een gidsland. Eén van hen, Patrick Sanwikaria, kwam met de missie Nederland CO2-negatief voor 2030. Dan halen we dus zelfs meer CO2 uit de lucht dan dat we uitstoten. Die missie vonden we zo intrigerend dat onze energieredacteur Bart van der Weijer is gaan uitzoeken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus niet of we dit voor elkaar kunnen krijgen, maar gewoon hoe. We gaan het gewoon doen. Ook aan tafel collega wetenschapsredacteur George van Hall. George, om met jou te beginnen. Die beelden uit Limburg nu en ook uit België en Duitsland, kolkende rivieren door de straten. Is dat nou meteen klimaatverandering?
Ja, dat is altijd zo moeilijk, hè. De klimaatverandering gaat natuurlijk over het systeem als totaal. Hè, met de oplopende temperaturen, gemiddelde temperaturen. Het hele wereldwijde systeem. En dan moeten we vervolgens gaan besluiten, ja, die regendruppels die extra vallen in Limburg. Heel veel regendruppels in dit geval trouwens. Komt dat dan wel of niet door klimaatverandering? En dat is een hele moeilijke vraag om aan de wetenschap te stellen. Er is wel iets over te zeggen. Namelijk dat dit soort weer wel vaker voor gaat komen als je klimaatverandering hebt. Dus als het gemiddeld warmer begint te worden. Ja, dus dat is eigenlijk het antwoord. Dit soort dingen komen vaker voor. Is dan deze ene keer die extra keer ja of nee? Dat is moeilijk te zeggen. Maar dit gaat wel vaker gebeuren.
Wat mij een beetje verbaasd was, ik weet het, we hadden dan vorige zomer, hè, was super droog. Die zomer daarvoor was ook super droog. Die daarvoor was ook super droog. En er werd ook gezegd van, ja nee, het is klimaatverandering. En nu hebben we een keer juist heel veel regen en dan zeggen we weer, het is klimaatverandering. Dat klinkt heel paradoxaal.
Ja, dat is lekker makkelijk, hè. Zo kunnen we ons overal uitlullen met klimaatverandering.
Ja.
Het is ook heel paradoxaal, hè. Dus het is eigenlijk zo dat de extremen worden een beetje uitvergroot. Dus gemiddeld wordt ons weer droger, maar we krijgen wel vaker dit soort extreme regenbuien. En dat kan best samengaan.
Ja, precies. Dus het kan gewoon wel samengaan. Je krijgt gewoon extremen aan allebei de kanten, krijg je vaker.
Ja, precies.
En dan gaan we nu naar, je hebt ook nog die branden in Canada, dus een heel dorp daar gewoon uitgebrand. Extreme hitte, temperaturen van bijna 50 graden. Ik zag ook dat KNMI-wetenschappers, die hadden daar een snelle rekensom aan gemaakt. Die zeiden van ja, dit is gewoon niet meer te verklaren, deze hitte, zonder dat er klimaatverandering is. Dus dit soort dingen gaan gewoon vaker gebeuren. En ja, Wij hadden dus bij de Volkskrant een project, dat hebben we nog steeds, dat heet Missie Nederland. Daarbij vroegen we aan lezers van, bedenk nou eens een extreem ambitieuze missie voor Nederland. En een beetje een navolging van Neil Armstrong en Buzz Aldrin met de maanmissie. En toen zei dus de president, die zei van, wij gaan gewoon, geen gezeik, binnen 10 jaar mensen op de maan zetten en ze weer veilig terugbrengen. En dat was jaren 60, weet je wel. Ik bedoel, wij hadden nog niet eens een computer thuis staan. En nou, gewoon ongelimiteerd budget, 100.000 man erop gezet. En nou ja, oké, dan lukt het dus wel. Hetzelfde met zo'n coronamedicijn of een coronavaccin. Als de hele wereld zich daar opstort, zo van, nou, we gaan dit gewoon doen, dan lukt dat dus gewoon. Nou ja, een nog groter probleem, maatschappelijk gezien en op planeetschaal, dan een mens op de maan zetten, is natuurlijk gewoon klimaatopwarming. Dus heel veel lezers hadden zoiets van, ja, dat is hem gewoon. Zo van, als je nou echt iets wil aanpakken en als je echt iets wil zeggen van, nou, dat is nou iets dat moeten we gewoon snel gaan oplossen. Ongelimiteerd budget, alle knappe koppen die we hebben, zetten we erop. Dan is een mooie missie voor Nederland, maak het CO2 neutraal. En één lezer die maakt hem zelfs nog een beetje mooier, die zei CO2 negatief. Wij vonden dat wel heel prikkelend. En Bart van der Weijer die is gaan bellen met allerlei wetenschappers en experts van hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar eventjes om te kijken, hoe ambitieus is dit nu eigenlijk? 2030 Nederland CO2 negatief. Wat is nu de officiële lijn? Wat zouden we moeten halen?
We moeten officieel nu nog 49% halen ten opzichte van 1990.
Ja.
De Europese Commissie heeft van de week nog wat verdergaande maatregelen aangekondigd. Dat wordt 55% en dat gaat Nederland waarschijnlijk ook doen.
Ja.
Nou, wij vinden dat allemaal kinderspel. Wij gaan gewoon naar 100%, sterker nog 100% en een beetje. Dus we worden klimaatnegatief.
Ja, en klimaatnegatief, dat klinkt heel grappig. Maar dan moet je dan klimaatneutraal zijn en dan zet je nog één boom neer die CO2 opneemt en dan zijn we dan zijn we negatief, toch?
Ja, als dan geen koe meer een wind laat, ben je klimaatnegatief. Ja. Maar je moet misschien iets meer doen, maar in feite is dat het, ja.
En dan ga je wetenschappers bellen en dan zeg je van, ja, nou, ik heb een plannetje, we gaan Nederland binnen 9 jaar compleet CO2 negatief maken.
Ja.
En wat zeggen die wetenschappers dan?
Die zeggen, unaniem geven ze één antwoord en dat is onmogelijk.
Ja, oké. Okay.
Niet te doen.
Ja, maar dat zeiden ze van de maanmissie ook.
Precies.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, die John F. Kennedy had makkelijk praten. Die hoefde maar 3 man naar de maan te sturen, of eigenlijk maar 2, en terug te halen.
Mm-hmm.
Iemand zei, die formuleerde het zo, wij moeten 17 miljoen Nederlanders naar de maan sturen. Zo moeilijk is deze missie. Het is echt een ongelooflijke klus. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan ga je ze uitzoeken van, nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we met een beetje grove pen, wat kunnen we bereiken om inderdaad klimaatnegatief te worden in 8 jaar eigenlijk?
En dat is dan ook echt zoiets van, ja, denk bij wijze van spreken gewoon in dictatorstijl. Zo van, alles mag, ongelimiteerd budget, jij bent de baas, er mag gewoon geen wolkje CO2 meer de lucht in. Wat moeten we doen?
Noord-Koreaanse toestanden, ja. Geen bestemmingsplannen, geen burgerprotesten, geen die windmolen die nodig is, die komt er gewoon.
Ook al is het midden in je achtertuin.
Al staat hij in je achtertuin, als hij daar nodig is, dan komt hij. Dus ik weet niet of het leuk wordt, maar het is wel interessant. Van hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen?
Zullen we gewoon eens een paar sectoren doorlopen? Zo van hoe we dat voor elkaar zouden krijgen. Beginnen we gewoon met iets waarvan ik denk van, ja, dat zou toch moeten kunnen. Transport.
Ja.
2030 gaat gewoon geen wolkje broeikasgas meer uit die auto's en vrachtwagens.
Ja. Nou, transport is relatief makkelijk, zou je denken. Als je kijkt naar hoe transport zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, dan stijgt de uitstoot alleen maar. Wij zijn in Nederland lekker bezig met elektrische auto's.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt in ieder geval naar Europa, dan neemt de uitstoot van CO2 gewoon toe, terwijl andere sectoren dalen. Zeker de industrie, dat is ook meteen de grootste, maar die heeft ook de grootste klappers naar beneden gemaakt. En transport blijft gewoon stijgen. En dat komt omdat we meer transporteren, we vervoeren meer. We zitten meer in onze auto's, in onze vrachtwagens. En die rijden allemaal nog op diesel en benzine en een klein deeltje op elektriciteit.
Mm-hmm.
Maar ja, goed, die wordt ook nog maar voor een kwart duurzaam opgewekt als het om Nederland gaat. Dus daar gaat het eigenlijk gewoon nog steeds heel erg de verkeerde kant op.
Oké. Okay. Ik dacht echt van, ik zie steeds meer elektrische auto's, dus dat zal wel de goede kant op gaan, maar dat is dus helemaal niet zo.
Nou ja, dat gaat misschien heel langzaam, begint die tanker zich te keren. Mm-hmm. Maar er moet veel gebeuren. Maar stel, we gaan transport maken we klimaatneutraal. Nou, dan zou je kunnen zeggen, begin met inderdaad elektrische auto's. Dat is relatief makkelijk. En dan zeggen we niet 2035, zoals Frans Timmermans wil. 2023, dan mag er geen enkele auto met een verbrandingsmotor meer in Nederland verkocht worden. Dat moet, want anders dan kom je er sowieso niet.
Oké, okay, ja.
Nou, dus dan moeten vanaf dan alle elektrische nieuwe auto's moeten elektrisch zijn.
Ja.
Nou, dan krijg je het rekensommetje. Er worden ongeveer 350.000 auto's per jaar verkocht. Dat moeten dan allemaal elektrische zijn. Nou, dan ga je rekenen, dan hebben we er over 8 jaar nog maar 3 miljoen. Dan blijven er dus, op het moment dat we klimaatnegatief moeten zijn, blijven er nog een stuk of 6 miljoen auto's over die we al hebben, die gewoon op benzine, diesel, al die andere fossiele brandstoffen rijden.
Ja.
Ja, die stoten dan dus gewoon nog CO2 uit. Dus daar moet je ook iets voor gaan verzinnen.
Ja.
Nou, dus dan gaan we ook zeggen, oké, vanaf 2023 gaan we een maximum zetten op de hoeveelheid benzine en diesel die je per jaar mag verkopen. En dat gaan we elk jaar een beetje minder maken. Mm-hmm. Nou, dan gebeurt vanzelf wat er gebeurt als je op de markt komt en je wil een mango, maar er zijn er nog maar 3, die worden dan ineens heel duur.
Ja.
Dus benzine en diesel gaat duur worden. Nou, dat heeft een voordeel, namelijk dat synthetische brandstoffen, die kunnen we tegenwoordig ook maken, en die kan je van groene energie maken, die worden dan relatief goedkoper. Dan wordt de vraag groter en wat er gebeurt als de vraag groter wordt, dan gaat de prijs ook dalen. Dus als we de vraag maar stimuleren, dan gaat de prijs vanzelf omlaag. Dat is makkelijk praten, want er moet heel veel voor gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Maar in theorie is dat een beetje hoe het werkt. Dus als we dat dus gewoon afdwingen, dan wordt dus benzine en diesel duurder. Mm-hmm. En uiteindelijk wordt die synthetische brandstof, die gemaakt wordt van waterstof en CO2 die we dan uit de lucht halen, die wordt dan goedkoper.
En dat kan ik gewoon in mijn benzinemotor auto stoppen?
Ja. Ja.
Dus ik kan nu al iets in mijn auto stoppen, wat dan
ja,
mijn benzineauto, daar kan ik iets in stoppen wat dus dan CO2-neutraal is.
Ja, in principe wel. Ik zeg het wel heel vaak in principe, geloof ik, maar dat is dan toch wel weer zo.
Dat mag bij deze ja, missie, ja,
ja. Ja. Nee, dat kan. Ik zou je aanraden om wel een elektrische auto te kopen trouwens, maar in principe kan jouw oude auto gewoon op synthetische brandstof rijden. Sterker nog, dit jaar heeft KLM al gevlogen met, nou ja, weliswaar aangelengd met normale ouderwetse kerosine, maar die hebben gevlogen een stukje op echt kerosine die is gemaakt van lucht, van water en van elektriciteit. Dus dat bestaat.
Ja.
Nou goed, je kan natuurlijk ook nog, maar misschien ga ik te veel in de details. Maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als biomassa. Dan gaat iedereen meteen van op de kast.
Ja, dat maar, is zo van een bos omhakken.
Ja, en, dat en moet je misschien niet
in de
doen.
Oven in, ja.
Maar als we dan toch graan verbouwen, dan blijft er altijd heel veel troep op het land liggen. Als we dat nog gaan verzamelen, dat zijn echt ongelooflijke hoeveelheden. Dus dat moeten we gaan verzamelen. En dat kun je dan via een proces dat heel oud is, uit de jaren 30 van de vorige eeuw stamt. Daarmee kun je dat spul gaan vergassen. En dan ontstaat uiteindelijk iets wat heet syngas, een soort koolmonoxide. En daar kun je weer ook allemaal brandstoffen van maken. Dat proces, dat kunnen we ook al tientallen jaren. Het is helemaal niet ingewikkeld. Mm-hmm. Maar moeten we wel gaan doen.
Ja, want als je dat spul op het graanveld laat liggen, dan rot het ook weg. En dan krijg je ook gewoon die CO2 de lucht in,
ja,
toch?
Ja, nou, een deel moet je natuurlijk laten liggen, want dat heeft het land zelf weer nodig. Maar een deel kun je gewoon gaan verzamelen. En dan kun je daar dus brandstoffen van maken. En daar kan je auto ook op lopen. En daar kan je vrachtwagen ook op rijden.
Dus samengevat, meer elektrische auto's.
Zoveel mogelijk.
Zoveel mogelijk. En wat er dan nog overblijft, daarvoor hoef je niet per se dan mensen tegen te zeggen zo van, ja, sorry, we gaan uw auto confisceren, want benzineauto's mag niet meer, u gaat maar in de trein zitten. Dan mogen ze die auto's houden. Maar dan met een soort prijsprikkel worden dan synthetische brandstoffen veel, ja, goedkoper, waardoor je op die manier CO2-neutraal,
ja,
kan rijden.
Ja, ja, ja. Dat, okay, zal, en nou, autorijden zal dus, maar goed, dat werd van de week ook al gezegd, het wordt dus wel een stukje duurder. In ieder geval voorlopig.
Ja.
Misschien dat het daarna weer goedkoper wordt als we heel veel groene energie gaan produceren.
En voor al die elektrische auto's, heb je dan echt, om dat draaiende te houden, heb je dan een windmolen nodig in elke achtertuin?
Ja, want je moet natuurlijk...
Voor de antwoord is gewoon ja.
Nou ja,
ja. Overal.
Ja.
Nou ja, toek, kijk, is er weer een.
Ja. Ja. En ook als je alleen een balkonnetje hebt, Bart, hoe,
ja,
gaan we dat dan oplossen?
Ook op je balkonnetje George, krijg jij gewoon dat windmolentje en dat zonnepaneeltje. Dat, nou ja, kijk, even het rekensommetje is, je hebt per miljoen auto's heb je ongeveer 1 gigawatt aan windvermogen nodig. Dat is, ik heb het niet uitgerekend in windturbines, maar dan moet je toch alweer echt wel een flink stukje van de Noordzee moet je dan weer volzetten. Mm-hmm. En dat moet je dan 3 keer doen. Dus je hebt ongeveer 3 gigawatt aan wind extra nodig, alleen voor de auto's die je er vanaf dat moment bij krijgt. Dus niet voor alle auto's, alleen voor de elektrische auto's die je erbij krijgt. Ja. De vrachtwagens, die rijden dan nog gewoon op biodiesel of synthetische diesel.
En je hebt dan ook nog een enorm systeem nodig voor het geval het een paar dagen niet waait en bewolkt is.
Ja. Maar dan gaan we van transport naar de elektriciteitssector. Daar moeten ook trucs worden bedacht. Maar goed, dat is, zo zie je dus dat elk onderdeeltje grijpt in op het volgende onderdeel. Dat merkte ik ook terwijl ik met dit stuk bezig was. Misschien ken je dat filmpje uit de jaren 80 van iemand die ligt op een grasveld. En dan zoomen ze steeds verder uit. Dan zie je het grasveld, dan zie je de stad, dan zie je de provincie, het land, de planeet Aarde, het zonnestelsel en dan uiteindelijk de hele galaxy.
Ja.
En dan gaan ze weer heel snel inzoomen in zijn oog en dan steeds dieper tot je op een soort elementair deeltje komt wat in het menselijk lichaam zit. En eigenlijk zie je dan hetzelfde wanneer je compleet bent uitgezoomd en eigenlijk zie je dan dus niks. Dat gevoel had ik ook. Hoe meer informatie ik verzamelde, hoe dieper ik groef, hoe meer mensen ik belde, hoe minder overzicht ik had van ja, hoe gaan we dit nu in de hemelsnaam voor elkaar krijgen. Ja,
alles hangt met alles samen. Hè?
Elke vraag leidde weer tot een nieuwe uitdaging.
Ik herinner me ook nog een primeur van jou dat dan, ik had altijd het idee van zet gewoon neer, hè, al die daken vol met zonnepanelen en ga ervoor. En toen had jij een artikel een paar weken geleden zo van, ja, ons stroomnet kan dat gewoon nog helemaal niet aan.
Nee, dat klopt.
En dacht ik, oh mijn god, dat moet ook nog. Dan moeten dus allemaal nieuwe kabels op al die plekken waar energie wordt opgewekt. Dat stelt gewoon weer nieuwe eisen aan hoe en wat voor kabels te komen en waar en dat netwerk. En dan moeten overal de straten open. Dat is echt een monsterklus.
Wij weten dat helemaal niet, maar er liggen gewoon snelwegen aan stroomkabels nu al onder onze wegen. Vanaf al die verdeelhuisjes. Dat moet open, dat moet breder, dat moet meer, groter, dikker, duurder. En dat is alleen maar de stroom. En daar gaan we het niet mee
redden. Maar Bart, als we nou daadwerkelijk een soort klimaat Kim Jong-un zouden gaan aanstellen,
ja.
Zou jij die baan dan ambiëren, nu je al die experts al gesproken hebt?
Ja, dat lijkt me toch wel heel leuk. Ja. Ik denk niet dat ik een geliefde grote leider ga worden. Maar het lijkt me wel heel leuk om dit voor elkaar te proberen krijgen. Ja. Dat wil ik wel elke avond op tv.
Nadat je al die sectoren ging vergelijken, wel het gevoel van, nou, het zou toch wel kunnen als we het echt heel graag willen.
Ja, als we het echt heel graag willen, dan kan het denk ik wel.
Ja, want in de basis is het toch wel, eigenlijk alle techniek is er wel,
ja.
Maar het is gewoon een soort belachelijk grote opschalingsoperatie van alles.
Ja, toch? Ja. Ja, iemand vergeleek het met toch ook weer met die maanmissie. Kijk naar de raketten die ze bouwden begin jaren 60, die Gemini-raketten geloof ik, dat weet jij wel, George. Die waren toch al best wel indrukwekkend, maar als je dan die Saturnus-raketten nazet, ja, dan zie je, dit is opschalen mensen, zo maken we het groot. Als je naar de maan wil, moet het groter, 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 groter. En er is nog een soort voorwaarde, maar die hoeft voor ons nog niet per se, maar je moet stoppen met verbranden. Uiteindelijk moet je geen dingen meer gaan verbranden. Dat is een beetje de lijn die je moet gaan volgen. Dus groter, meer en stoppen met dingen in de fik steken.
Ja, en dan denk ik van, laten we naar de volgende tak gaan in de industrie.
Ja.
Hoogovens, Tata Steel.
Ja, je pakt gelijk meteen de pijnpuntjes erbij.
Daar heb je enorme hoeveelheden energie en vlammen en vuur nodig om iets te kunnen maken.
Ja, even kijken. Als je er is laatst een plan gepresenteerd, hè, om de hoogovens bijna klimaatneutraal te maken. Dan moet dus heel veel op elektriciteit gaan. Toen ben ik even gaan nabellen. Hoeveel elektriciteit heb je dan nodig? Nou, daar is niet iedereen het helemaal over eens. Maar ik noem even een getal. Als je hoogovens helemaal elektrisch maakt, mm-hmm. Dat kan.
Ja.
Dan is het verbruik jaarlijks 45 terawattuur. Nou, hoeveel is dat? Dat is eigenlijk alle windcapaciteit die we nu voor 2030 hebben gepland. Dus alle windmolens die we nu hebben gepland, als die ook worden gebouwd op zee, op land, ja. Die gaan dan allemaal naar Tata.
Oké, ja, ja.
En dan kan Tata Klimaat... Maar goed, dan heb je natuurlijk nog Yara. Dat is ook zo'n grote... Dat is een kunstmestfabrikant. Die stoot ook enorm veel uit. Dow heb je nog. Al die andere. Dus dan heb je van die industrie... Heb je er één. Dat is wel een grote. Maar die heb je dan dus klimaatneutraal. Maar dan ben je al je windmolens kwijt.
Dus dan kunnen we die windmolenenergie niet meer gebruiken... voor de elektrische auto's of noem maar op.
Nee.
Dan gaat gewoon alles naar Tata.
Alles naar Tata. Maar goed, dan zijn
moet
ze
je
wel...
dan gewoon, weet ik veel, een van de provincies... platgooien en die helemaal vol plempen met windmolens om het toch nog een beetje bij te kunnen trekken?
Nou ja, er is op de Noordzee natuurlijk wel nog plek, maar daar komt dan ook weer het stroomnet. Al die stroom moet naar de wal en die moet dan worden getransporteerd. Nou, als we zoveel gaan bijbouwen op zee, dan krijgen we dat op het land nooit weggestopt. Dus je krijgt, zelfs als je het voor elkaar krijgt, je krijgt het niet weg. Dus dat is ook wel een uitdaging. Dus je moet ook de stroomopslag gaan opschalen. En je moet eigenlijk op zee moet je al waterstof gaan maken. Direct in de windmolen. Dat ergens bewaren. Ook voor momenten dat je bijvoorbeeld geen wind en zon hebt. Want dan wil je toch ook gewoon je fabriek laten draaien.
Ik heb een idee. Dan mogen jullie me uitleggen hoe stom het is. ik zeg zo het noorden van Finland. Noorwegen. Daar hebben ze nog behoorlijk wat ruimte, wat vrije ruimte. Daar waait het vast ook wel. We zeggen tegen de Nooren, hier heb je een beetje geld. Dan kunnen wij wat oppervlak van jullie huren. En dan zetten we daar gewoon alles vol met windmolens. Want daar hebben ze meer ruimte. En dan trekken we gewoon één grote kabel, die trekken we zo rechtstreeks naar Tata Steel. En dan doen we het zo.
Ja, we hebben een kabel in met Noorwegen waar stroom uitkomt. Maar dat is te weinig om... Daar kan je eigenlijk zeg maar de verlichting van Tata van laten branden.
Ja.
Dus dat is ook nog een operatie. Wat andere mensen zeggen, en daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens... maar het klinkt ook aantrekkelijk. Je ziet nu dat een aantal landen in Noord-Afrika... onder meer Saoedi-Arabië ook... Die zijn grote plannen aan het ontwikkelen... om enorme vlaktes met zonnepanelen en windturbines te gaan optuigen... en om daar gewoon waterstof te gaan produceren.
Ja.
En die waterstof, dat is een energiedrager, die kan je transporteren. Dat kan je, waterstof zelf misschien niet... maar die kan je dan hier naartoe halen. Gewoon zoals we nu ook heel veel van onze energie importeren. Mm-hmm. En daar laat je dan je industrie op draaien. Dus je gaat het niet allemaal zelf opwekken. Je doet het gewoon in landen waar dat veel efficiënter kan. Waar de zon meer schijnt, een zonnepaneel... rond de Sahara levert gewoon 3 keer meer op dan een zonnepaneel hier in Nederland. Dus als je dat dan daar gaat doen en je maakt er waterstof van... en je zet die waterstof al dan niet om in iets anders... wat je tijdelijk makkelijker kunt vervoeren... Mm-hmm. Dan kan je dat hier gebruiken als energiebron.
Ja, en ik heb zelf ook wel eens op een trip door de Sahara gereden. Daar is nog wel een hoekje te vinden waar ik niet het idee heb... dat nou heel veel mensen er last van hebben. Dat hun uitzicht bedorven wordt als je daar een enorm zonnepark zou neerzetten.
Nee, je hebt er weinig klagende burgers. En het aardige is natuurlijk omdat je... Je hebt om waterstof te maken, heb je dat realiseerde ik me ook niet, heb je ontzettend veel zoet water nodig. Mm-hmm. Dat heb je niet in de woestijn.
Oh ja.
Dus zei iemand, wat je moet doen, is je pakt een leiding uit zee met zout water, die ontzeelt je ter plekke. Dan heb je daar zoet water. Dan doe je een retourleiding met nog zouter water weer terug naar de zee. Die kan er wel tegen. Maar dan heb je op die plek waar je waterstof maakt, heb je ook een overschot aan zoet water. Daar kun je landbouw mee gaan bedrijven. Dus je kan daar ook... de woestijn gaan inrichten om landbouw te gaan plegen. Dus je kan daar ook een nieuwe industrie gaan creëren. En uiteindelijk, dit zijn fantasieën natuurlijk, maar goed, het vond ze wel aardig, zul je misschien wel zien dat een deel van de industrie, die trekt natuurlijk naar plekken waar energie goedkoop is. Dus de industrie gaat gewoon uiteindelijk of naar het noorden of naar het zuiden, waar waterstof makkelijk te produceren is. Dus ik denk dat Tata uiteindelijk, als wij heel oud, bejaard en achter de rollator lopen... misschien is er dan wel een topman die zegt, we gaan naar Marokko, mensen.
Gewoon met heel Tata Steel.
Ja, want daar kost het energie bijna niks en hoeft het niet hier naartoe te slepen.
Ja. Het is natuurlijk ook, als je dus... Je maakt jezelf ook alweer afhankelijk, hè, natuurlijk. Hè? Als je dus die energie allemaal uit het buitenland gaat halen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook weer een nadeel.
Dat is een nadeel, zeker. We kunnen ook 5 kerncentrales neerzetten. Dan komen we ook een heel eind.
Kerncentrales. Volgende onderwerp. Ja.
Ik merk, ik ga, de mensen in het land zullen mij toejuichen om al mijn ideetjes.
Ja.
Ik heb eerder
Kim Jong-un Kim Jong-un van het klimaat gaat door.
Gaat eventjes zeggen.
Er staat nu inmiddels een windmolen in uw achtertuin en ook op uw balkon. Nu komen de 5 kerncentrales. Die hebben we nodig?
Nou ja, dat is eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben, voor onze eigen, zeg even niet Missie Nederland, voor de normale klimaatambities denk ik dat het niet nodig is. Daar is ook weer niet iedereen het mee eens, maar goed, dat denk ik niet. Mm-hmm. Maar als je heel snel, heel erg snel wil opschalen, dan zeg je ja, kom maar door met die kerncentrales. En dan zegt iedereen ja, maar dat duurt minstens 12 jaar. Ja, in Nederland duurt dat 12 jaar, maar dit is niet meer Nederland, want ik ben de baas. Dus we gaan geen vergunningen, we gaan niet moeilijk doen met protesten van bewoners. Ja. We bestellen die dingen uit Zuid-Korea of uit Frankrijk, die willen best wel graag leveren. En dan zetten we er, nou, zullen we gewoon 3 doen? 3 van 2 gigawatt. Dan hebben we 6 gigawatt vermogen. Ja. Daar heb je heel veel last van eigenlijk hoor. Want als al die windmolens staan te draaien en de zon schijnt, en dan staan die kerncentrales ook nog tegen dat stroomnet te duwen. Ja, daar worden ze bij Tennet, dat is de netbeheerder, worden ze daar heel verdrietig van.
Dan heb je juist te veel.
Veel te veel. We gaan momenten krijgen dat er echt veel en veel en veel te veel energie is.
Nou, maar op 2 januari, als het geen wind is, dan ben je weer blij dat je ze hebt.
Dan ben je blij misschien dat je ze hebt. Dus zet ze maar neer. En op het moment dat het te veel is, dan gaan we daar ook gewoon waterstof van maken. We gaan gewoon heel veel waterstof maken. En dat is totaal economisch inefficiënt. Mm-hmm. Maar we moeten klimaatneutraal zijn. Dus
in theorie kan het gewoon weer.
Ja, nou, zo'n ding.
Bart, jij zei van wij gaan geen protestacties toelaten. Dus ik neem aan onder jouw klimaatschikbewind gaat ook het Malieveld dicht en al dat soort plekken.
Ja, daar gaan we windmolens op zetten. Ja.
Precies, maar stel nou dat die open zouden zijn. Hè? Wie zijn nou de slachtoffers van jouw beleid? Wie zouden er nou eigenlijk in opstand gaan komen?
Nou, ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat er bijna niemand is die niet in opstand komt. Want het is natuurlijk een volstrekt onbetaalbaar plan. De echte maanmissie van John F. Kennedy was volgens mij ook volstrekt onbetaalbaar. Maar dit is nog misschien nog wel een factor 10 onbetaalbaarder. Dus ik denk in alle eerlijkheid dat we onze eigen economie wel een beetje in de soep draaien als we dat gaan doen. Dus zullen er vrij veel mensen boos worden, ja.
Hey, en als je dit nou, want dit is toch een beetje van, wij als Nederland gaan dit doen. Weet je wel, alsof je de enige in je straat bent die een elektrische auto koopt, terwijl de rest van de stad nog in hele vieze diesels rijdt.
Ja.
Als je ditzelfde idee nou wereldwijd zou uitrollen, dus we maken je nu niet alleen baas van Nederland, maar van de hele wereld, lukt het dan wel?
Hemel. Ik denk het echt niet.
Heb je natuurlijk helemaal niet uitgezocht.
Heb ik totaal niet over nagedacht. Maar ik heb er wel even over nagedacht. Ja, ik denk het niet, omdat je dan toch echt een grondstoffen- en productieprobleem krijgt. Als de hele wereld ineens, dan moeten er niet 3 kerncentrales worden gebouwd, maar dan moeten er 3000 worden gebouwd in 10 jaar. Ik roep maar even iets hoor. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik toch? Ik denk niet dat er genoeg mensen zijn die zo snel dit soort dingen uit de grond kunnen stampen. Zoveel windturbines kun je ook niet maken. Wij zijn natuurlijk een ontzettend petiterig landje, dus als wij gek willen doen, dan kunnen we best wel gek doen. Maar als de hele wereld zo raar gaat worden, dan komen we er denk ik niet.
Maar jij hebt het ook over van wie zou hier gaan demonstreren tegen dit soort plannen. Het is natuurlijk wel zo dat een dik betaalde consultant, als je daartegen zegt van koop een elektrische auto, dan zegt hij oké. Okay.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. En als ik die prijzen van die Tesla zie, dan ben ik er zelf ook een. Die zo'n dingen gewoon helemaal niet kunnen betalen.
Nee. Goede nieuws hier is wel dat zelfs in de normale wereld, dat zo rond 2025 zijn elektrische auto's ongeveer net zo duur als brandstofauto's. Die prijzen van accu's gaan zo hard naar beneden. En de prijzen van verbrandingsmotoren gaan omhoog, omdat ze steeds schoner moeten worden. Dus het is een tegen de tijd dat we halverwege zijn, kunnen wij misschien in ieder geval ook wel een tweedehands elektrische auto gaan kopen.
Maar is er bij onze klimaatdictator ook nog ruimte voor, want volgens mij gebeurt dat nu ook bij die Green Deal, dat er een soort speciaal miljardenfonds komt, speciaal voor mensen die dus financieel de dupe zouden worden van de energietransitie. Dat gewoon dan ineens hun huis niet meer kunnen verwarmen, de energierekening niet meer kunnen betalen. Dat daar een soort stimuleringsfonds voor komt, toch? Dat zijn ze nu aan het optuigen. Ja. Eigenlijk ook naar aanleiding van die gele hesjesprotesten.
Ja, zeker. Zeker. In Europa was het 40 miljard, geloof ik, komt. Ja, ik weet eigenlijk niet wat je daar precies mee kan doen voor de hele Europese bevolking. Maar in Nederland wordt openbaar vervoer gratis.
Kijk.
Dus toch even dat je... Ja.
Kijk. Dus je hebt helemaal geen elektrische auto meer nodig. Dat is
dat is dan een soort doekje voor het bloeden.
Dat hoort ook gewoon bij ons klimaatplan.
Is al elektrisch voor het grootste deel. Die bussen maken we dan ook nog even elektrisch. Dan doen we dat in één grote klap erbij.
Dus lieve mensen, windmolen voor de deur, maar wel openbaar vervoer gratis. We hebben nog één sector waarvan ik denk, laten we die tot slot doen, waarvan ik denk van ja, hoe moet je dat in hemelsnaam ooit CO2-neutraal krijgen? De luchtvaart.
Ja, die is echt heel interessant. Die heeft tot nu toe de klimaatdans een beetje ontsprongen. Want dat hoeft er niet. Dit was voor corona en eigenlijk ook voor de 737 MAX van Boeing, dat daar die problemen mee waren. Maar een paar jaar geleden sprak ik Joris Melkert van de TU Delft, de luchtvaartexpert. En die vertelde toen, dat was trouwens tijdens een avond in de Bali van de Volkskrant.
Ja.
Die vertelde dat de orderportefeuilles van Airbus en Boeing, dat zijn eigenlijk de enige twee vliegtuigfabrikanten van enige betekenis ter wereld, die zaten tot 2030 vol. Dus ze konden gewoon tot 2030 zaten ze vol met Boeings die ze konden verkopen. Die worden ook gewoon allemaal verkocht. Mm-hmm. Misschien nu niet meer helemaal, maar laten we even uitgaan van dat scenario van toen. Die vliegtuigen gaan 20 jaar mee, dus die vliegen tot 2050. Al die toestellen die erbij komen. Dat betekent in de oude situatie dat die zoveel CO2 uitstoten, dat ze zo ergens in de jaren 30 het complete wereldwijde CO2-budget, wat er dan nog over is, opvreten.
Alleen die vliegtuigen?
Alleen die vliegtuigen, de hele luchtvaartsector, vreet gewoon alle CO2-restruimte op. Over de jaren 15, 20. Dus dat is een hele goede sector. Dus die moet vergroenen.
Ja.
Dus dan roept iedereen, ja, elektrisch vliegen, op waterstof vliegen.
Want met dat elektrisch vliegen, weet je, daar hoor je mensen zeggen, ja, kunnen we niet elektrisch vliegen?
Ja, vergeet het.
Want je moet dus dan gewoon, als je gewoon bedenkt hoe zwaar accu's zijn en hoe licht een vliegtuig moet zijn om überhaupt te kunnen vliegen, dan is het gewoon meteen einde verhaal, toch?
Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Er is niet een soort Elon Musk voor de ruimtevaart of voor de luchtvaart bezig om dit voor elkaar te krijgen. Wat wel gaat lukken is korte afstanden met een paar passagiers aan boord. Er worden nu vliegtuigen ontwikkeld met 20, 30, misschien 40 man die dan tussen wat steden kunnen vliegen. Mm-hmm. Moet je afvragen of dat nou zo fijn is. Maar goed, zo'n grote Boeing die van Amsterdam naar Los Angeles vliegt in één keer. Dat gaat niet gebeuren op elektriciteit en ook niet op waterstof. In ieder geval niet de komende 20, 30 jaar.
En als we nou even op zijn Kennedy-maanmissie-achtige manier denken, zo van het moet gewoon gebeuren, dat de luchtvaart CO2-neutraal?
Ja, dat kan, maar niet met de vliegtuigen. Je kan een paar dingen doen. Je kan zachter gaan vliegen, je kan lager gaan vliegen. Dan heb je ook minder van die strepen in de lucht. Die geven ook nog een vervelend effect voor het klimaat. Mm-hmm. Langzamer vliegen, er valt nog iets te winnen met aerodynamica. Je kan, wat nu nog moet, piloten moeten nu een vaste route volgen door Europa heen. Als je ze gewoon vrij door Europa laat vliegen, kan je geloof ik ook 10% brandstof besparen. We moeten veel minder vliegen. Dus alle binnenlandse Europese vluchten moet je verbieden. En als je in een midweekje naar Thailand wil, moet je gewoon een vette heffing gaan betalen. Dat is sowieso wat er moet gebeuren.
Ja, oké. Okay.
Elke druppel brandstof die je niet verbruikt, hoef je ook niet.
Zuid-Spanje wordt gewoon bijna verplicht openbaar vervoer.
Met de trein, met de elektrische auto. Ik weet niet of dat prettig wordt, maar dat moet je niet meer gaan vliegen.
Nee,
okay. Nou, en dan moet je dus dat resterende deel moet je dus ook gaan oplossen met kerosine. En dan zegt iedereen, ja, dat is te duur, want een litertje synthetische kerosine, dat is 4, 5, 6 keer zo duur als een litertje ouderwetse kerosine. Ja, dat is. Dus je moet ook daar gaan opschalen. Je moet gewoon fabrieken gaan bouwen die dat gaan maken.
Dat is eigenlijk dezelfde truc waar je het eerder over had met die auto's, van dat je dus de benzine vervangt door iets.
Ja.
Wat dan helemaal CO2-neutraal is, dat kan dus ook met kerosine in vliegtuigen.
Ja, ja, een deel kun je winnen met efficiëntie, met minder vliegen, zachter vliegen. En de rest zul je dan moeten gaan oplossen met dit soort.
En is het dan en? Dus als je naar Amerika wil vliegen, moet je dan en langzaam en laag en op groene kerosine vliegen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
Dan doe je er bij wijze van spreken 3 keer zo lang over of zo?
Nou, nee, het scheelt maar. Ik geloof dat het, weet je, als je 100 kilometer zachter vliegt of 150 kilometer zachter, dus dan niet 900 kilometer per uur geloof ik, maar zeg 700 of 750, doe je er wel wat langer over, maar dan spaar je al behoorlijk wat procent uit. Okay. Ja.
Het grappige is, want we hebben hier natuurlijk een soort waanzinnige wereld geschetst voor 2030, met wat er allemaal moet gebeuren. En hebben we nu nog maar 3 sectoren behandeld.
Ja.
Dus de weg, de transport, de industrie en de luchtvaart. Maar uiteindelijk zullen we hier natuurlijk als wereld echt naartoe moeten, toch?
Nou ja,
compleet CO2-neutraal.
We schetsen een waanzinnige wereld. Eigenlijk leven we gewoon in een waanzinnige wereld. We verbruiken zo krankzinnig veel fossiele energie. En het is zo overvloedig voorraden geweest tot nu toe, dat we ons er niet echt om hebben bekommerd. Ja, bij de pomp, als je je tank volgooit, dan mopper je weer dat het zo duur is. Maar eigenlijk is dat het.
Ja.
En dat laat ook een beetje zien hoe achterloos we zijn omgegaan met de energie die we hadden. Het moet veel efficiënter. We moeten veel meer doen om minder energie te gaan gebruiken. En dus veel meer gaan doen om het duurzaam te gaan opwekken. En ja, als je daar gewoon eens induikt en al die facetten bekijkt, en dan heb ik waarschijnlijk nog maar zo een beetje aan de bovenkant gekrabbeld. Dan zie je hoe complex dit is. Dus die 17 miljoen Nederlanders naar de maan, ja, dat vind ik wel een goede metafoor. Ja. Zo moeilijk is het.
Ja, en tegelijkertijd, het zal dan misschien niet in 9 jaar moeten gebeuren, zoals we in ons klimaatdictatorplannetje even bedachten. Maar uiteindelijk zullen we daar naartoe moeten.
Ja, het moet in 30 jaar.
30 jaar.
Ja, ik wil niet al te somber eindigen, maar dus wat de Europese Commissie deze week heeft voorgesteld, is niet genoeg om de 2 graden grens, om daaronder te blijven.
Ja.
En dus het moet nog meer.
En die 2 graden grens, die was heel belangrijk om niet de soort totale kantelpunten te bereiken ecosystemen, nog meer extremer weer, noem maar op.
1,5 was het liefst, geloof ik. Maar tussen de 1,5 en de 2 moet de wereld wel echt proberen te blijven, begrijp ik. Ja.
Het is ook een beetje spooky, hè? Want klimaatverandering, dat was toch heel lang iets van... Dat wordt over een tijdje heel belangrijk. Maar nu merk je dus aan alle kanten al dat het aan het gebeuren is. En ook aan alle kanten dat wat we moeten doen om het nog enigszins op de noodrem te gaan staan, of aan de noodrem te gaan hangen, dat moet ook allemaal nu gebeuren.
Ja, ja. Missie Nederland is extreem. Maar goed, we hebben dan dus nog misschien 20 jaar extra, maar dan moeten we echt heel veel gaan gebeuren, ja.
Oké, jongens. Aan de bak.
Gaan we
samen
doen.
Met klimaatdictator Bart van der Weijer.
Aangenaam.
Ja. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Bart van der Weijer, energieredacteur bij de Volkskrant, en George van Hal, wetenschapsredacteur. Dank ook aan de mensen achter de schermen, Corinne van Duin, meesterbrein achter alle podcasts bij de Volkskrant, en Daan Hofstee. Wil je een volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer!
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.